Ik was vorige week in Zwolle, in de VEZ, om te spreken. En daar drukte men mij op het hart om hier de groeten te brengen. Dus bij deze. Nou ben ik vanavond weer in de VEZ. Zal ik dan misschien... Ja? Goed. Ik hoop jullie allemaal te spreken onder de koffie om te horen hoe het is. Ik ben lang niet in de gemeente geweest. Dat is voor allemaal goede redenen. Ik ben veel op reis geweest. Erg hard aan het werk geweest. God is goed. Mijn lichaam is zwak. Dus ik was erg aan de vakantie toe. Ik ben erg gezegend en verkwikt. En zeker ook door een aantal spreekbeurten die ik mocht doen deze zomer. En als je geestelijk werk doet, dat zul je vast herkennen. Dan is vaak de eerste zegen toch echt voor jezelf. Hè? Als je de Bijbel open gaat doen en als je gaat zitten. En je opnieuw gaat verwonderen over wat God ons allemaal vertelt. Als wij zingen, u bent hier, Yahweh, u bent hier. Dan is dat de Yahweh die door deze hele Bijbel heen er was. En die de moeite neemt, en dat is iets wat mij elke keer weer ontroert, die de moeite neemt om ons zijn verhaal te vertellen. Bedenk als je welk gedeelte ook in de Bijbel leest, maar laten we nu spreken over Jozef. Bedenk dat het God is die de moeite neemt om te gaan zitten en zegt, luister, dit is het verhaal wat ik jou wil vertellen. Dit is mijn boodschap voor jou. Ik ben zo blij dat de Bijbel niet een boek is met, zeg maar, voorschriften, had gekund, ongeveer half zo dik. Indien dit, doe dan dat. Deze omstandigheid, zus, doe dan dat. Ga dan zo. Het had heel goed gekund. Was waarschijnlijk helderder geweest. Nog wat preciezer over de doop. Hadden we niet al die verschillen gehad. Nog wat preciezer over Israël en zo. Al die dingen. Had je al die twistpunten niet gehad. Maar God heeft ervoor gekozen om ons een boek te geven dat vooral uit verhalen bestaat. Verhalen van mensen zoals jij en ik. En dat is zo geweldig, omdat onze levens ook verhalen zijn. En in die verhalen die wij hier lezen, kunnen we ons eigen verhaal spiegelen. Kunnen we aanknopingspunten vinden en herkenning vinden. En door dat alles heen vertelt God dan zijn grote verhaal. Nou, zo gaat het ook in het verhaal van Jozef. Jozef is de afgelopen 5 weken hier de hoofdpersoon geweest. Ik ben er niet geweest, ik heb niet één van de diensten meegemaakt. Ik heb vrijdag even met Wim Miedema gebeld om te horen hoe het ongeveer geweest was. En wat ik vandaag wil doen, is focussen op wat er gebeurt tussen Jozef en zijn broers. Maar toch op weg daarnaartoe, toch nog maar het verhaal vertellen. Toch nog maar blijven bij dat wat God doet. En God die vertelt ons het verhaal in Genesis. Ik heb geen PowerPoint vandaag, ik heb gewoon de Bijbel. En als je je eigen Bijbel bij hebt, dat hoop ik altijd maar. Want PowerPoint maakt lui. Blader dan een beetje mee of ga gewoon zitten en luister. Dat kan ook. En voordat ik dat ga doen wil ik eerst bidden. Vader, wilt u met ons zijn als we nadenken over uw verhaal over Jozef. Vader, wilt u opnieuw spreken en wilt u vrede geven en open harten. En wilt u opnieuw dicht bij ons komen. Heer, uw verlangen is daar. U verlangt ernaar om u niet langer in te houden en u bekend te maken aan ons. Heer, wilt u ons helpen om daarvoor open te staan vanochtend weer. In Jezus' naam bid ik. Amen. Het begint, het verhaal, je zou eigenlijk helemaal bij Genesis, bij Adam kunnen beginnen natuurlijk, maar je moet ergens beginnen. Het begint het verhaal van Jozef bij Jacob, die verliefd is op Rachel. Daar begint eigenlijk, daar is eigenlijk de kiem van het verhaal. Je kent dat verhaal misschien wel, Jacob is verliefd op Rachel, maar dan werkt hij voor Laban. En dan is een heel gedoe, de dochters van Laban. En dan krijgt hij eerst Lea. En zie, het was Lea, zegt de Bijbel dan zo mooi. En dan moet hij nog eens 7 jaar werken en dan krijgt hij uiteindelijk Rachel. En zo bouwt hij dan een gezin met deze 2 vrouwen. Maar zijn liefde voor Rachel is altijd groot geweest. En daar ligt in wezen de kiem van het hele probleem van wat er allemaal daarna gebeurt met Jozef en zijn broers. Daar begint het. Jacob houdt meer van Rachel dan hij houdt van Lea. Het gaat zelfs zo ver dat God het corrigeert. Dat God op een gegeven moment zegt, oké, dan geef ik eerst Lea kinderen en dan laat ik Rachel wachten in de hoop dat Jacob dan meer van haar zou gaan houden. En dat kleurt die hele familie. Denk als we deze verhalen lezen en er doorheen praten aan je eigen situatie. Zijn er herkenningspunten? Zijn er dingen in jouw familie die ook zo al heel erg generaties eerder al een kiem kennen? Nou, wat heb je dan? Dan heb je de kinderen van Rachel, dat zijn dan de lievelingskinderen van Jacob, logischerwijs. En dan heb je Jozef, die wordt eerst geboren. En Jozef is de lieveling van papa en zo gedraagt hij zich ook. Hij heeft dan grote dromen en dan droomt hij dat zijn broers, vertaal ik maar even kort weg, gaan buigen voor hem. Ik zeg het maar even simpel, maar dat is ongeveer wat hij zo ook tegen zijn broers zegt. En je kunt je voorstellen, dan geeft zijn vader hem ook nog mooie kleren en zo, dat die broers, nou die konden hem wel schieten, stel ik mij voor. Ik weet niet waar ze toen mee schoten, maar ze konden hem wel schieten. En dat zet enorm kwaad bloed. En uiteindelijk leidt dat dan tot de centrale zonde, zeg maar de centrale daad in het verhaal. En dat is dat die broers opstaan tegen Jozef, als hij ze komt zoeken in opdracht van zijn vader. En dan gooien ze hem in een put. En dan is het oorspronkelijke plan om hem te vermoorden, maar uiteindelijk besluiten ze dan om hem als slaaf naar Egypte te verkopen. Nou, dat is zeg maar het centrale zondepunt in het verhaal. Ja, Jozef gaat dan als slaaf naar Egypte. En dan is, zegt de Bijbel, Gods hand op hem. God's favor, zegt de Engelse vertaling heel mooi. Gods gunst is op Jozef. En dat blijkt ook wel, er wordt dan carrière gemaakt. In het eerste huis waar hij terechtkomt, dat is zeg maar het huis van het hoofd van de veiligheidsdienst van de farao. Potifar is zijn naam. Dan maakt hij in no time carrière. En dat gaat alleen maar mis. Dat gaat alleen maar mis omdat de vrouw van Potifar een affaire wil met Jozef. En Jozef die weigert dat. Hij wordt dan op valse beschuldiging in de gevangenis geworpen. Daar krijg je het verhaal met de schenker en de bakker. Jullie ook bekend. Daar komt Jozef bekend te staan als een uitlegger van dromen. En dan jaren later, nog weer jaren later, ik geloof 2 of 3 jaar later uit mijn hoofd, dan droomt farao, de grote heerser over Egypte, de grote koning over Egypte, die droomt dan dromen over 7 vette en 7 magere koeien en 7 dikke aren, dikke korenaren en 7 magere aren. En die magere koeien die vreten dan de dikke koeien op en farao die wordt onrustig en die zegt dan wie kan mij raad geven en niemand aan het hof weet wat ze daarmee moeten. Maar zegt er dan eentje, ja maar wacht eens, ik herinner mij nog die gast die destijds die dromen van die schenker en die bakker zo goed uitleggen kon. Jozef wordt uit de gevangenis gehaald, heeft dus jaren in die gevangenis gezeten. Wordt uit de gevangenis gehaald, hoort die dromen en dan geeft God hem de uitleg. En die uitleg is, bereid je voor, er komen 7 vette jaren. Je moet bijna aan ons eigen land denken, de jaren 90, de vette jaren. Er komen 7 vette jaren en dat zal Egypte goed gaan. Er zal een overvloed aan voedsel zijn en rijkdom. Maar de 7 jaren daarop volgend zullen jaren zijn van grote armoede en tekort. En in die 7 vette jaren moet je je voorbereiden op de 7 magere jaren. En ik raad u aan, zegt Jozef dan, om iemand te zoeken die dat voor u gaat coördineren. Nou, en dan wordt Jozef zo uit de gevangenis onderkoning. Heersen over heel Egypte met alleen de farao boven zich. Dat is allemaal onbevattelijk. Ik kom voor mijn werk dan met enige regelmaat in Egypte. En ik heb ook die tempels en die paleizen bezocht. En ik herinner me de laatste die ik bezocht was in Karnak, het grote tempelcomplex. En als je daar nou rondloopt om te bedenken dat in al die pracht en praal het centrale punt van de wereld in die tijd, dat er een Joodse jongen was die daarover heerste. En dan gaat het verhaal zo verder en dan kom je terecht in Genesis 42. En dan zijn we inmiddels 23 jaar nadat Jozef als slaaf verkocht werd. 23 jaar later. En dan komt er een hongersnood. En de Bijbel zegt over de hele wereld. En die hongersnood die treft dus ook Kanaan. En dan zegt Jacob, ga naar Egypte om koren te kopen. En hij zendt dan zijn 10 zonen, de zonen van Lea. En niet Benjamin, want zegt de Bijbel dan letterlijk, anders zou hem een ongeluk kunnen overkomen. Dus een nieuwe lievelingetje, Benjamin. Wat is er gebeurd? Jozef was de eerste zoon van Rachel. En dan later krijgt Jacob nog een zoon, Benjamin. En in het kraambed sterft dan Rachel. Dus Jacob die ervan uitgaat dat Jozef dood is. Want nadat ze hem verkocht hebben als slaaf, hebben zijn broers een bebloede mantel aan hun vader laten zien. Die gaat ervan uit dat hij door wilde dieren verscheurd is. Die is Rachel, zijn lievelingsvrouw, kwijt in het kraambed. En die heeft dus alleen nog Benjamin. En hij beschermt Benjamin. Nou goed, de broers die gaan dan naar Egypte toe. Komen dan te staan voor die machtige onderkoning. Moet je je voorstellen, als je de film Cleopatra hebt gezien. Zoiets moet het geweest zijn. Dan staan ze dus voor die grote onderkoning daar. Jozef, die hen dan wel herkent, maar zij hem niet. En Jozef denkt dan, terwijl ze voor hem buigen, aan de dromen die hij over hen gehad heeft. En hij zegt tegen hen, jullie zijn spionnen. Jullie zijn spionnen, jullie komen hier om de zwakke plekken in het land te ontdekken. Eén van jullie zal hier als gijzelaar achterblijven, totdat jullie terugkomen en die jongere broer die je nog zou hebben, waarover je mij vertelt, totdat je die hier voor mij gebracht hebt en ik die heb kunnen zien. Eén zal hier als gijzelaar blijven. En dan staat er in Genesis 42 vers 21, staat er dan, de broers die zeggen dan tegen elkaar, werkelijk, we zijn schuldig vanwege onze broer. Ze komen onder druk, er komt een groot probleem op hen af. En dan denken ze meteen terug aan die zonde van 23 jaar daarvoor. Die zonde toen ze Jozef hadden wegverkocht. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid, zeggen de broers, toen hij ons om genade smeekte. Maar we gaven hem geen gehoor en daarom komt deze benauwdheid over ons. Nou, broer Simeon is dan de klos, die wordt de gijzelaar. En Jozef geeft opdracht om de zakken van de broers met koren te vullen en bij ieder het geld voor het koren terug te leggen in de zak en hun proviant voor onderweg te geven. En als ze dan onderweg zijn en op weg naar Jacob, dan ontdekken ze dat het geld weer in de zakken zit en dan is de grote schrik. Wat heeft God ons aangedaan, zeggen ze dan. Dan komen ze thuis bij Jacob en dan vertellen ze Jacob het hele verhaal over alles wat ze hebben meegemaakt. Dat Simeon in de gevangenis zit als gijzelaar en dat Benjamin mee moet komen om de zaak op te lossen weer. En dat ze anders de onderkoning niet meer onder ogen mogen komen. En dan zegt Jacob in vers 38, mijn zoon Benjamin zal niet met jullie meetrekken, want zijn broer is dood. En alleen hij is overgebleven. Als hem een ongeluk overkomt op de weg die jullie gaan, dan zullen jullie mijn grijze haar met verdriet in het graf laten neerdalen. Ik zal sterven, zegt Jacob, van verdriet, als ik Benjamin ook nog kwijtraak. Maar het eerste vers van Genesis 43 zegt, maar de honger bleef zwaar in het land. En het koren dat ze bij die eerste reis gekocht hadden raakt op en ze moeten wel. Ze komen met de rug tegen de muur te staan. Ze moeten wel weer naar Egypte. En dan probeert Jacob Benjamin nog achter te houden. Maar uiteindelijk moet hij hem laten gaan. En dan is het Juda die hem wijst op de woorden van de onderkoning. En Juda zegt dan tegen Jacob, ik zelf zal borg staan voor Benjamin. Vader Jacob, als ik niet terugkom met Benjamin, dan sta ik alle dagen schuldig tegenover u. En dan zwicht Jacob. En hij zegt, oké, ga dan maar. Ga dan. Neem geschenken mee, neem dubbel geld mee. En God de Almachtige, zegt hij dan in Genesis 43 vers 14, God de Almachtige geven jullie barmhartigheid in de ogen van die man, zodat hij jullie andere broer en Benjamin met jullie laat gaan. En wat mij betreft, als ik van kinderen beroofd word, dan word ik van kinderen beroofd. Jacob geeft zich over, Jacob geeft zich gewonnen. En dan staan, na een nieuwe verre reis, de broers weer voor onderkoning Jozef. En die ziet dan Benjamin en geeft opdracht dat alle broers, inclusief Benjamin, bij hem zullen eten die middag. Thuis bij hem zullen eten. En als je het Midden-Oosten reist, wat ik dan veel doe, dan zul je dat continu meemaken. Bij mensen thuis eten. Maar hier wordt er thuis gegeten niet zomaar bij iemand, maar bij de onderkoning. Een ongelooflijk gebaar. En de broers die schrikken daar zo van dat ze bang zijn. De Bijbel zegt dat ze bang zijn dat het een valstrik is. En dat ze misschien wel allemaal nu als slaaf achtergehouden zullen worden. Dus ze zitten met knikkende knieën bij Jozef thuis te wachten tot hij thuis komt. En als hij dan komt, dan buigen ze voor hem. En weer denkt Jozef aan de dromen die hij gehad heeft over de broers die voor hem zouden buigen. Dan geven ze hem het geschenk. En dan begint de maaltijd. En Jozef informeert naar de welstand van hun vader. Hij ontmoet dan zijn volle broer Benjamin. Misschien voor het eerst, de Bijbel zegt dat niet. En dan huilt hij, dan staat er dat hij zich terugtrekt om te huilen. In het hele verhaal, ik zal dat niet elke keer noemen, maar staat er 7 keer beschreven dat Jozef zich terugtrekt en huilt, of dat hij huilt. En dan vers 32 zegt dan, en dan dienen ze het eten op. Voor hem, de onderkoning, apart, voor hen, de Hebreërs, apart, en voor de Egyptenaren die met hem mee aten, apart. Ze mochten niet met elkaar de maaltijd gebruiken. En ze zaten voor hem, vers 33. De eerstgeborene overeenkomstig zijn eerstgeboorterecht en de jongste overeenkomstig zijn jeugd, zodat de mannen onder elkaar verbijsterd waren. Jozef had ervoor gezorgd dat ze op volgorde van leeftijd zaten. Hoe kon die onderkoning dat weten? En dan een opmerkelijk vers. vers 34. En hij liet hun van de gerechten brengen die voor hem stonden. Maar staat er dan, het gerecht van Benjamin was 5 keer groter dan dat van hen allen. En dan het slotwoord, geweldig. Ze dronken en werden dronken met hem. De Bijbel is zo specifiek in het benoemen van dat soort dingen. Het is een middagmaal, het is een lunch. Maar ze worden dronken daar, met elkaar. Nou, stel je voor hoe de broers zich die avond gevoeld hebben. Daar heb ik lang over nagedacht. Moet je voorstellen dat je dat allemaal hebt meegemaakt. Dan ben je daar naartoe gegaan, dan zit je met knikkende knieën. En dan heb je die maaltijd met die onderkoning. Wat een avontuur in een tijd dat er geen reisgidsen waren en tv. En ik bedoel, er was geen enkel plaatje in hun hoofd wat ze hadden van een dergelijke wilde. En wilde zal het ongetwijfeld geweest zijn. Goud. En zelfs nu, als je naar de ruïnes gaat van wat het ooit was daar. Dan is het indrukwekkend. Moet je voorstellen in volle glorie. En daar zitten ze dan. En alles is gelukt. Volkomen euforisch. Ze zijn natuurlijk ook nog dronken. Maar ze zijn ook euforisch. Dat moet bijna wel. Het was wonderlijk dat ze in leeftijd van volgorde van leeftijd aan tafel waren gezet. En het is wonderlijk dat Benjamin zo'n idioot grote portie kreeg. Maar alles gaat geweldig. Ze hebben de onderkoning ervan overtuigd dat ze geen spionnen zijn. Ze hebben weer opnieuw eten. Ze hebben Simeon uit de gevangenis gered en ze zullen naar huis gaan met Benjamin. Maar God werkt door Jozef en voert de druk op de broers op. Er zijn zaken die aan het licht moeten komen. Dat zie je, die dreiging hangt in het verhaal. En wat gebeurt er de volgende ochtend? Beveelt Jozef dat de zakken van de broers met voedsel moeten worden gevuld, zoveel als ze kunnen dragen. En dat Jozefs persoonlijke beker in de zak van Benjamin gelegd moet worden, samen met het geld voor het koren. Nou, dan zijn ze nog maar net buiten de stad, dan worden ze al ingehaald en dan zegt die knecht, wat heb je gedaan man? De beker van mijn heer, heb je kwaad voor goed vergolden? Is dit niet de beker van mijn heer? Nou, de broers die ontkennen dan ten stelligste, ik stel me voor dat ze jeremiëren, zeg maar, dat ze zich de haren naar het hoofd trekken. Dat zouden ze nooit doen, zoiets. Bovendien, het geld dat ze bij de eerste thuisreis gevonden hadden, dat hadden ze toch teruggebracht. Waarom zouden ze dan nu goud en zilver stelen uit het paleis? En ze zeggen dan, grote woorden, de broers, die zeggen dan, degene, vers 9, degene van uw dienaren bij wie de beker gevonden wordt, moet sterven. Bovendien zullen wij dan zelf slaven van mijn heer worden. Wel nu dan, zegt die dienstknecht van Jozef, overeenkomstig uw woorden, zo zal het zijn. En dan beginnen ze de zakken te doorzoeken. En dat doen ze weer in volgorde van leeftijd. En wat vinden ze? Nou ja, goed. Je kunt je al voorstellen, in de laatste zak, de zak van Benjamin, vinden ze de beker. De ontzetting bij de broers, vers 13, toen scheurden ze hun kleren. En ieder belaadde zijn ezel en ze keerden terug naar de stad. Dat is opmerkelijk, hè? Ze scheuren hun kleren en dan staat er niet, ze bleven pleiten voor hun onschuld of ze gingen specifiek pleiten voor de onschuld van Benjamin. Of wat ik me ook nog kan voorstellen, dat ze denken, wacht eens even, dit nieuwe lievelingetje, die vorige bracht ons al in de problemen. En nu deze nog meer. We gaan hem gewoon aangeven. Hij zou toch sterven? Nou prima, zijn we er ook weer vanaf. Hadden ze prima kunnen doen. Al die dingen doen ze niet. Het enige wat er staat, is dat ze hun kleren scheuren, dat ze hun ezel blaren en dat ze als één man gezamenlijk terugkeren naar de stad. Er is groei, zou ik bijna zeggen, bij de broers. Ze ondergaan dit gezamenlijk. Dan komen ze voor Jozef, die zegt dan, wat is dit voor een daad die u hebt verricht? En dan zegt Juda, wat zullen wij tegen mijn heer zeggen? Wat zullen wij spreken? Waarmee kunnen wij ons rechtvaardigen? En dan opmerkelijk, God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. Welke misdaad? Zie, wij zullen slaven van mijn heer zijn. Maar Jozef zegt dan, er is geen sprake van dat ik zoiets zal doen. Alleen degene bij wie de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn. En dan gebeurt het. Dan komt eigenlijk het centrale punt in dit verhaal, komt zeg maar tot ontvlamming. Dan gebeurt het. Dit is het kernpunt. Dan neemt Juda het woord. En Juda die zegt dan dat zijn vader op hoge leeftijd is. Die vertelt dan over het feit dat hij nog op hoge leeftijd een jongen gekregen heeft. Hoeveel die voor hem betekent omdat zijn broer dood is en zijn moeder. Over de opdracht van de onderkoning om niet meer zonder Benjamin te komen. Maar dat ze niet zonder Benjamin terug kunnen gaan naar de vader. Want wat staat er dan? En nu vers 30. Als ik bij uw dienaar, mijn vader, Jacob, terugkom zonder dat de jongen bij ons is, want hij is met hart en ziel aan hem verbonden, dan zal het gebeuren dat hij zal sterven. als hij ziet dat de jongen er niet is. En dan zullen uw dienaren, dat zijn dan de broers, het grijze haar van uw dienaar Jacob met verdriet in het graf doen neerdalen. Uw dienaar heeft zich namelijk, dat is Juda, bij mijn vader borg gesteld voor de jongen door te zeggen, als ik hem niet bij u terug ben, breng, dan sta ik alle dagen bij mijn vader in de schuld. En dan biedt Juda zich aan als plaatsvervanger. Dan stelt Juda zich niet alleen borg bij Jacob, maar ook borg nu voor Benjamin ten overstaan van deze onderkoning. Laat toch uw dienaar in plaats van deze jongen de slaaf van mijn heer blijven en laat de jongen met zijn broers gaan. Hoe zou ik bij mijn vader terug kunnen keren als de jongen niet bij is? Anders zou ik de ellende moeten zien die mijn vader zal treffen. En wie zegt dit? Juda. Uitgerekend Juda. Van alle broers die er zijn, en ze hebben allemaal smetten behalve Jozef. Jozef is de enige van wie geen smet beschreven staat. Maar van de anderen van wie iets meer bekend is, zijn smetten bekend. En Juda zeker. Juda was degene die destijds in die actie bij die put, toen het erom ging om van Jozef af te komen, die had gezegd, nou weet je wat, laten we hem niet vermoorden, maar laten we hem als slaaf verkopen. Dat was deels uit eigen belang, want dan hoefden er geen sporen te worden uitgewist, zegt de Bijbel. Maar deels ook uit broederliefde. Mooie broederliefde, zou je zeggen. Die broederliefde was dan verwoord zo van, maar hij is tenslotte onze broer. Vervolgens wordt hij verkocht als slaaf, maar hij leeft tenminste nog. Dat was Juda. En Juda is degene die, zo naar het schijnt, last heeft van de zonde. Last heeft van wat er op zijn leven drukt. Want wat je ziet is dat hij weggaat bij zijn familie. Hij trekt weg bij zijn clan. Hij gaat een heidense vrouw trouwen. Dan sterven zijn twee oudste zoons van de drie zoons die hij kreeg. Dan is er de scène dat de oudste getrouwd was met Tamar. Misschien ken je dat verhaal. En volgens de Joodse wet moest je dan de vrouw, zeg maar, van de overleden zoon doorgeven aan de volgende, zodat die vrouw niet zonder sociale voorzieningen zou zijn. Het was een sociale wet. En de eerste keer doet hij dat ook. Dan geeft hij Tamar ten huwelijk aan de tweede zoon. Maar als die dan ook sterft, dan weigert hij Tamar door te huwen aan de derde zoon. Want, denkt hij, dan sterft die straks ook nog. Dat weigert hij. En Tamar is dan zo woedend daarover, terwijl ondertussen ook nog eens Juda's vrouw gestorven is, zo woedend erover dat ze zich verkleedt als prostituee en als hoer dringt ze zich op aan Jacob. En Jacob gaat daarop in. Dat is de zonde van Jacob. Jacob die gaat daarop in en dan heeft hij seks met haar. Oh, Juda, sorry. Jan, dankjewel. Juda, die gaat daarop in, die heeft seks met haar en bezwangert haar. En dan is er dus blijkbaar ook iets van moreel ontwaken in dat verhaal, want de Bijbel zegt dan specifiek, en hij had geen tweede keer seks met haar. En uiteindelijk gaat dan Juda, een gebroken man stel ik me voor, na alles wat hij heeft meegemaakt in al die jaren, terug naar zijn familie. En dan op de een of andere manier heeft hij een rol op zich genomen van leider onder die broers. Hij is de vierde zoon. Hij is niet de eerste zoon. Hij is de vierde. Maar hij heeft toch blijkbaar een leidersrol. Hij is degene die Jacob overtuigt dat Benjamin toch mee moet komen. En als hij dan 20 jaar door het leven gedold heeft, dan spelen zich deze dingen af. Het opmerkelijke overigens op het leven van Juda is het belang van profetie en zegen in de Bijbel. Als er die twist is tussen Lea en Rachel, en Lea lijdt onder het feit dat Jacob meer houdt van Rachel dan van haar, en God dat ziet en de schoot van Rachel gesloten houdt en die van Lea opent, en er komen dan 4 kinderen, dan zie je dat die eerste 3 kinderen, die krijgen dan namen die te maken hebben met haar lijden. Eigenlijk die te maken hebben met Jacob, zou je kunnen zeggen. Met haar verdriet over het niet krijgen van de liefde van Jacob. Maar de vierde zoon, dan lijkt er iets van vrijheid gekomen te zijn bij Lea. Die krijgt de naam God lof. Of anders gezegd, aan God de eer. Dat is namelijk de betekenis van Juda. Dus Juda is, zeg maar, voor in het leven van Lea waarschijnlijk het keerpunt geweest. En dat vertaalt zich uiteindelijk misschien dan toch wel door in dit verhaal. Gods geest heeft gewerkt. En Juda pleit niet voor hun onschuld als die voor de onderkoning staat. God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. Hij stelt zich borg voor Benjamin. Hij is bereid zijn leven in de gevangenis te slijten of als slaaf te leven. Het was al zichtbaar in de broers die gezamenlijk teruggingen naar de stad, deze verandering. En Juda maakt het heel expliciet. En om alvast even één kijkje in de toekomst te nemen, uiteindelijk in Genesis 49 zul je zien dat het Juda is die de grootste zegen van Jacob krijgt als Jacob sterven gaat. Juda krijgt de grootste zegen. Uit hem zal koning David voortkomen. Uit hem zal koning Jezus voortkomen. In het gebied van zijn stam zal de hoofdstad zijn.
En als dat allemaal gebeurd is, als Juda, juist Juda, dan zo voor hem staat, dan kan Jozef zich niet meer bedwingen, staat er. Jozef kan zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden. Vers 1 van Genesis 45. En hij riep, laat iedereen van mij weggaan. En daarmee bedoelde hij de Egyptenaren, laat iedereen van mij weggaan. En er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo luid, zegt de Bijbel, dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden. Dus een paleis verderop, daar kon je het gehuil van Jozef horen. Zoveel emotie kwam er uit hem. En Jozef zei tegen zijn broers, en dat moet ongetwijfeld in de eigen taal van de broers geweest zijn, in het Hebreeuws geweest zijn, zodat ze hem konden verstaan. Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want ze waren door angst voor hem overmand. En Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. En ze kwamen dichterbij. En toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in ontzetting ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht, want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. God heeft mij voor jullie uitgezonden. Jozef wijst naar God. En dat doet hij 3 keer in dat hele, als je het hele stuk leest. 3 keer zegt hij, God heeft het in de hand. Hij heeft mij gestuurd. Hij zal de uitredding geven. Als je wel eens ik hoorde in de voordienst Jan zeggen dat er een aantal trouwdiensten aankomt. En dat Wim dan gaat preken. Nou, heb je kans dat Wim gaat preken over die driehoek? Heb je wel eens meegemaakt waarschijnlijk een trouwdienst hier. Dan zegt Wim, hoe kom je het dichtst bij Jan? Is begint al te lachen. Hoe kom je het dichtst bij elkaar als je een echtpaar bent? Zegt de vrijgezel. Als je zo dicht mogelijk bij God komt. Dus beide. Als je beide zo dicht mogelijk naar God komt. Daar ontmoet je elkaar het meest nabij. Bij God. Niet hier onderaan aan de piramide, maar bovenin. En dat is ook hier wat Jozef doet eigenlijk naar zijn broers. Hij wijst op God. 3 keer toe zegt hij, het is God die dit in de hand heeft. Hij bemoedigt zijn broers. Hij zegt, laten we elkaar daar ontmoeten. Want hier is de afstand misschien te groot, maar bij hem niet. En dan gaat Jozef vertellen. Hij zegt, er komt nog een hongersnood. De hongersnood gaat nog 5 jaar duren. En jullie moeten naar huis gaan. Jullie moeten onze vader ophalen. En hij moet hier komen leven. Om hier bescherming te vinden en een goed leven. Maak haast, zegt vers 9. Ga naar mijn vader en zeg tegen hem, dit zegt uw zoon Jozef. God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar mij toe, wacht er niet mee. U kunt in het land Goshen wonen. Dat was het meest vruchtbare deel van het land. En dan zult u dicht bij mij zijn. U, uw kleinkinderen, uw kinderen, uw kleinvee, uw runderen en alles wat u hebt. En ik zal u daar onderhouden. Want er zal nog 5 jaar honger zijn, zodat u niet verarmt, u, uw huis en alles wat u hebt. Vers 14 zegt, en toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en hij huilde. En ook Benjamin huilde, terwijl hij hem omhelsde. Vervolgens kuste hij al zijn broers en hij huilde met hen. Daarna pas durfden zijn broers met hem te spreken. Haal mijn vader, zegt hij. Haal mijn clan. Haal iedereen hier binnen en je zult een goed leven leiden. God heeft mij in deze positie als onderkoning geplaatst. En God zal mij gebruiken om jullie te redden. En als hij ze dan onderweg stuurt naar vader Jacob, dan zegt hij, dat vind ik zo'n prachtig vers 24, maak onderweg geen ruzie. Misschien proefde hij iets van irritatie, ik weet het ook niet. En als dan Jacob het nieuws hoort, dan staat er dat Jacob het eerst niet gelooft. Zijn hart bezweek, zegt de Bijbel letterlijk. Zijn hart begaf het. Hij kreeg een hartverzakking toen hij het nieuws hoorde van Jozef. Maar uiteindelijk gelooft hij het dan toch wel. En dan gaat hij op pad. En inderdaad beschrijft de Bijbel dat ze elkaar ontmoeten. Met veel tranen en dat ze elkaar nog zien. Jacob en zijn clan worden gered. En dan zou je denken, misschien, oké, nu is het verhaal wel rond. Nu is het goed afgelopen. Maar het opmerkelijke is dat de verzoening tussen Jozef en zijn broers hier nog niet compleet is. Ze hebben elkaar huilend omarmd. Er is genade bij God gevonden. Alles is allemaal waar. Maar de broers hebben nog altijd niet de zonde beleden. Ze hebben nog altijd niet Jozef vergeving gevraagd voor wat ze hem hebben aangedaan. Dat is nog altijd niet het geval. Pas in Genesis 50, als Jacob overleden is, dan komt er een grote angst over de broers. En dat is dan weer zoveel jaar later, een paar jaar later nog weer. We kijken hoe lang dit hele verhaal zich afspeelt. Dan overlijdt Jacob en dan zeggen de broers, oh, nu zal dan Jozef toch alsnog wraak nemen over wat we hem hebben aangedaan. En in vers 17 zeggen ze dan: och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want ze hebben u kwaad gedaan. Dan pas vragen ze vergeving aan Jozef. Vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. En dan staat er weer: Jozef huilde toen ze zo tot hem spraken. Moet kijken hoe lang, ongelooflijk lang dat duurt en hoeveel emotie en verdriet en pijn daarin dat hele verhaal naar buiten komt. Maar ook wat een verlangen om het goed te krijgen. En zijn broers gingen naar hem toe, ze vielen voor hem neer en ze zeiden opnieuw: zie, wij zullen u tot slaven zijn. Dat zie je steeds, hè? Er wordt vergeving gevraagd, maar er wordt er ook nog iets aangeboden. Er wordt, blijkbaar is het concept van genade niet ten volle doorgedrongen. Ze willen dan ook nog iets doen om die genade waar te zijn. Maar Jozef zegt dan: wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. God heeft het ten goede gedacht wat jullie kwaad hebben bedacht. En hij heeft het gedacht om het te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. En zo troostte hij hen, en zegt de Bijbel, en sprak hij naar hun hart. Pas dan is er een hart tot hart ontmoeting. Dan is hij in staat om van hart tot hart met hen te spreken. Genesis 50. Nou, wat een verhaal is dat. Het verhaal van een familie, het verhaal van een volk. En het is bij uitstek een verhaal voor gelovigen. Heel veel wat wij in de Bijbel lezen als het gaat over bekering en over schuldbeleid en dergelijke, rekenen wij een beetje in het gebied van: je hebt de niet-gelovigen, die moeten tot geloof komen. En dan vragen ze vergeving, komen ze bij het kruis, onder tranen tot geloof. En dan komt de wedergeboorte. En daarna dan is het, ja goed, hè, hobbeltje hier en daar. Maar dat is dan in principe, dan gaan we zo de hemel in. En ik weet ook wel, van Wim mogen we onszelf niet zondaren noemen. Maar ik weet niet hoe het met jouw leven gesteld is. Mijn leven kent heel wat zondige hobbels. Wat maakt zonde veel kapot? En wat is veel van de boodschap die wij krijgen van God? Ik zou zeggen, de grote meerderheid van de boodschap van God is helemaal niet gericht tot ongelovigen. Is helemaal niet gericht tot mensen die, zeg maar, in dit geval buiten het volk staan. Of in het Nieuwe Testament die buiten de gemeente staan. Heel veel is gericht juist tot gelovigen. Juist tot mensen die erbij horen. En Jozef wordt dan in het verhaal in Genesis als een beeld van Jezus neergezet. En dan wordt het heel erg concreet in hoe God door hem werkt. De kiem van het probleem lag al veel eerder en dan Jozef wordt aan het werk gezet. Nou goed, je kunt het bestuderen. Het zijn allerlei parallellen tussen Jozef en Jezus. Jan heeft er al eentje genoemd in de voorbereidings. Beide zijn ze in de put gegooid. Beide zijn ze vertrapt om vanuit die vertrapping te worden opgericht tot grote majesteit. Beide zijn ze verkocht. Jozef voor 20 zilverstukken, Jezus voor 30. Beide zijn ze vals beschuldigd toen ze de cel in werden gegooid. Om in leven te blijven moest men bij Jozef zijn voor brood. Wat zegt Jezus over zichzelf? Ik ben het brood des levens. Als je honger hebt, moet je bij mij zijn. Zijn broers herkennen Jozef niet als onderkoning, als ze voor hem staan. Terwijl ze natuurlijk zijn gezicht kenden, maar toch herkennen ze hem niet. Hetzelfde is met Jezus. Jezus na de opstanding wordt niet herkend. Hij moet zichzelf opnieuw bekendmaken. En Jozef begint een lang traject om de harten van de broers te winnen. Een lang traject gaat hij met hen aan om de verzoening tot stand te brengen. Om uiteindelijk in Genesis 50 van hart tot hart met elkaar te kunnen spreken. Dat is ook wat Jezus doet. Jezus is met ons onderweg. Het doel van ons leven als christenen is niet om in de hemel te komen. De Bijbel is daar heel helder over. Dat is het begin. Ik bedoel, dat is onzin. Wij gaan toch ook niet met elkaar praten over hoe geweldig het was toen we in dat ziekenhuisbed, weet ik waar het gebeurd is, met een luide schreeuw geboren werden. Nee, het gaat om ons leven. Wat kan God maken van ons leven? De Bijbel zegt, het doel van jou en mij is om te worden als Jezus. En wat een fantastisch beeld wordt dan in het verhaal in Genesis gebruikt als Jozef de broers klem zet. Als God door Jozef de omstandigheden zo maakt dat er een sfeer komt van problemen en daardoor van kwetsbaarheid en daardoor van bereidheid tot verootmoediging. Dat is wat hij doet. Hij maakt ze kwetsbaar. Hij drukt op hun leven. En dan wordt het beeld gebruikt dat de beker van Jozef, de zilveren drinkbeker, bij het koren wordt gevoegd. Het beeld van de beker en het brood. Het beeld van wijn en brood. Het beeld van de gebrokenheid van Jezus. Het beeld van het avondmaal. Dat is wat daar gebruikt wordt. De redding komt tot stand door wijn en brood. En het ontroerende is dat Jezus, die zijn leven gaf opdat wij in hem één met de Vader zouden zijn en één met elkaar zouden zijn. Hij neemt het initiatief. Jozef neemt het initiatief in Genesis. Jezus neemt het initiatief in ons leven. De broers zijn ten volle schuldig, maar God bewerkt hun heil. En het belang van heiliging, en we hebben helemaal de tijd daar vanochtend niet voor, maar het belang van heiliging is zo ongelooflijk belangrijk voor Jezus. Niet de geboorte, maar het groeien naar zijn wil. Wees volmaakt, zegt hij keer op keer op keer op keer. Als je denkt aan Lucas 13, hè, nu hebben we die slachtpartij in Noorwegen gehad. En ik was in Ierland toen het gebeurde op vakantie. En ik hoorde op de radio daar, een christelijk radiostation, een hele discussie over de herinvoering van de doodstraf. Toen dacht ik, wat een rare reactie. Als je denkt aan Lucas 13, dan komen discipelen bij Jezus en die zeggen dan, Jezus, bent u bekend met de slachting die heeft plaatsgevonden onder Galileërs, was een van de slachtpartij geweest. En wat zegt Jezus dan? Straf de daders of zoiets? Of dan zegt hij, denk je dat een van hen grotere schuld had dan jij? Bekeer je om niet om te komen zoals zij. Dat zegt Jezus. Dat is zijn reactie. En dat zegt hij tot discipelen. Jezus legt de lat ongelooflijk hoog. Hij zegt, wees volmaakt. Wees als ik. Het doel is om te worden als ik. Als je uiteindelijk voor God de Vader zult staan, dan zal hij naar je kijken. En dan zal hij zeggen, hoeveel van mijn zoon zie ik nu in jou verwerkelijkt? Ik heb je zijn geest gegeven. En hoeveel van hem is nu in jou tot stand gekomen? In hoeveel van zijn eigenschap, hoeveel van zijn vruchtbaarheid heb jij kunnen uitleven? En God legt de lat alleen zo hoog, omdat hij weet dat het tot ons heil is. Omdat het tot grote vreugde voor hem en voor ons zal zijn. En omdat hij geloof heeft in zichzelf. Hij gelooft in wat hij kan doen in ons. Hij wil met je aan tafel zitten. Niet gescheiden, zoals daar in Egypte, met die drie gescheiden tafels. Nee, hij wil met jou eten. Ik vind het zo treffend in de brief aan Laodicea in Openbaring 3... Dan zegt Jezus opnieuw tot gelovigen, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als je de deur open doet, dan zal ik binnenkomen. Wat staat er dan? En maaltijd met je houden. Dan komt die beker weer op tafel, weet je nog? Van het avondmaal, die beker die Jezus nog met ons gaat drinken, die vierde beker. Die komt dan op tafel. En dan ga je met elkaar gemeenschap hebben. Nou, God heeft een zilveren beker die hij in jouw leven plaatsen kan. En misschien is er in jouw leven wel een zilveren beker geplaatst. Op dit moment is er iets waar je weet dat God je op wijst. Misschien zijn er dingen uit jouw verleden. Misschien zijn er dingen uit jouw familiegeschiedenis. Misschien zijn er zondepatronen. Misschien heb je zonden bedekt ook. Ben je er overheen gaan leven? Ben je naar een heidens land getrokken? En heb je een heidense vrouw getrouwd? En probeer je te vergeten wat er gebeurd is? God heeft een zilveren beker ook voor jou. Zit die misschien in je korenzak? Misschien is dat iets om voor te bidden. Heb ik in mijn eigen leven gedaan. Jan die vroeg vanochtend, hoe gaat het met je? Ik zei, het gaat goed met me. Maar het leven is ook heftig. Dat is mijn eigen schuld. Ik heb ervoor gebeden. Het ging goed, mijn leven. Het ging geweldig zelfs, een paar jaar geleden. Carrière ging goed. Bediening ging goed. Alles groeide en bloeide. Superleuk leven. Maar er zat een onrust in mij dat die rust die ik had, ergens valse rust was. En ik heb gezegd, Heer, als er iets is wat u meer uit mij kan halen, als er iets is waardoor u mij meer kan heiligen, waardoor u mij verder kan uitrekken om te worden zoals u, maak dan mijn leven onrustig. Breng dan onrust. Neem dan weg, zeg maar, alle zekerheden die ik zo had. Nou, dat heeft hij gedaan. Als je er meer over wilt weten, wil ik je daar persoonlijk wel iets meer over vertellen. God verhoort het gebed om een zilveren beker in je leven en misschien plaatst hij hem zelfstandig. En denk bij dit alles, en dat is waarmee ik wil afsluiten, denk bij dit alles dat het God is die jou tegemoet komt, in die al ver voor Genesis 50, al ver voordat die verzoening helemaal officieel juridisch kloppend is gemaakt, je al omarmd heeft, al gehuild heeft met jou, al met je onderweg is. Als je denkt aan de gelijkenis van de verloren zoon, dat eigenlijk fout betiteld is volgens mij. Volgens mij is het de gelijkenis van de wachtende vader. Maar goed, dan zie je dat de zoon, het is een zoon, hè, niet een vreemdeling, een zoon die weggaat, die dwaalt en die in zonde leeft. En dan komt hij terug en wat zegt de Bijbel dan? De vader staat op de uitkijk. Hij staat op de uitkijk en als je hem dan in de verte al ziet, dan rent hij hem tegemoet, een oude vader. Hij rent hem tegemoet, hij omarmt hem, hij omhelst hem en de zoon heeft nog niet eens de kans gehad om vergeving te vragen of wat ook. Dat is de God die wij dienen. Wacht niet, maar kom naar huis. Kom en leef in het land Gozen. Heb het goed. Jij hoeft er niets voor te doen, je hoeft het koren niet eens te betalen. Je hoeft geen slaaf te worden, maar het zal feest zijn voor jou en voor God. Dan kan de zegen vloeien. Laten we bidden om de zegen van God over onze levens.